Als tekst voor de overweging heb ik gekozen voor een tekst uit het Exodus-verhaal, namelijk het slotvers waarin staat: de Heer strijdt tegen Amalek, alle geslachten door. Gemeente, het is eigenlijk geen dag om te preken en om in de kerk te zitten. Het is eigenlijk meer een dag, zou je misschien kunnen zeggen, om in de zon te gaan staan en je te koesteren in de warmte van die zon. Of zo na de herdenking van de bevrijding, een dag om in de vrijheid te staan. Dat is ons remonstranten toch op het lijf geschreven. Staan in de vrijheid, heet het gedenkboek dat een paar jaar geleden is geschreven door remonstranten en voor remonstranten. U kent het vast wel. Maar stond er vanochtend in dat verhaal van Exodus: wij moeten gedenken. Wij moeten niet vergeten. In het begin van deze maand, in deze meidagen, herdenken we met elkaar wat er kan gebeuren als de waanzin toeslaat. En wat er voor nodig is om het kwaad te verdrijven en te overwinnen. En de kranten staan er van vol en je kunt de televisie niet aanzetten of er is wel een programma dat ons aan een of ander herinnert. En toch verbeeld ik me dat ik misschien wel niet de enige ben die in deze dagen met wat dubbele gevoelens rondloopt. Die zich, ja, wat moeilijk voelt bij al die bevrijdingsfeesten. Ik weet niet precies hoe dat bij mij werkt en of dat bij u ook zo werkt. Maar het ene moment zit je met tranen in je ogen en met een bewogen hart voor de televisie. En op een ander moment dan raak je geïrriteerd over al dat gedoe. En al die vlaggetjes en al die, noem het maar, opgeklopte feestelijkheden en mooidoenerij. Herdenken en feestvieren. Ik heb zelf altijd het gevoel dat dat niet zo eenvoudig is en niet zo ongecompliceerd als het misschien op het eerste moment lijkt. We staan in de vrijheid, jazeker, dat is waar. Maar tegelijkertijd beseffen we soms maar al te goed dat onze samenleving alles behalve een paradijs is. En je vraagt je dan wel eens af, wat betekent dat herdenken nu eigenlijk precies? En wat vieren we dan precies? En wat voor een gevoel hoor je daarbij te hebben? Wat voor een gevoel hoor je bij deze dagen te hebben, zo in het begin van de meitijd? Diepe bewogenheid over de tragiek van destijds, en die ik hier niet verder hoef te beschrijven, denk ik. Of grote bewondering voor de moed en de vastberadenheid van de helden, soms naamloos, soms ook met naam en toenaam en met hun daden aan ons bekend? Of moet je verontwaardiging voelen over al die onmenselijke vernederingen die hebben plaatsgevonden? Of misschien nationale trots, omdat wij met elkaar tenslotte toch maar hebben gezegevierd over het kwaad. Of juist schaamte, nationale schaamte, omdat nu pas blijkt dat wij hier in Nederland misschien toch wat heel gemakkelijk, zonder veel weerstand, bijvoorbeeld veel Joden hebben laten wegvoeren. Of schaamte, omdat nog iedere dag, dagelijks, opnieuw ellende boven tafel komt, waarvan we al die jaren tot nu toe nog steeds geen weet hadden. En hoe kan dat nou? 45 jaar na dato nog steeds nieuwe informatie. Wat voor gevoel moet je nou eigenlijk hebben? En onwillekeurig gaan je gedachten ook wel eens uit naar die gebieden die toevallig niet het Westen heten. En waar vandaag de dag nog steeds vele honderden mensen worden gemarteld en gefolterd en onmenselijk worden behandeld. En hoeveel ter wereld zitten er ook vandaag de dag, terwijl het hier mooi weer is, in concentratiekampen? En hoeveel zouden ook dolblij zijn met die mooie vliegtuigen die je hier deze week zag vliegen boven de IJmond, of waar was het, bij Rotterdam, om te herdenken van die voedseldroppings? Hoeveel mensen in de wereld zouden dolblij zijn met dat soort droppings? En hoeveel tragiek, denk je wel eens, is er ook dichtbij nog binnen gezinnen? Gezinnen die uiteengehaald zijn, bijvoorbeeld als gevolg van het vluchtelingenbeleid dat wij voeren. Wij staan in de vrijheid, jazeker. Wij zijn bevrijd. Dat wel. Maar waarvan precies? En waarvan zijn we intussen nog niet bevrijd? We kijken dan bijvoorbeeld in de richting van Oost-Europa en zien hoe zich daar ineens in een sneltreinvaart allerlei ontwikkelingen voltrekken. En misschien denken we wel, kijk, nu komt het ook eindelijk daar tot bevrijding. Nu gebeurt het ook daar wat hier al 45 jaar geleden is gebeurd. Nu begint ook daar eindelijk dat proces dat bij ons al in 1945 is begonnen, van wederopbouw, hand in hand, samen sterk. Maar tegelijkertijd hoor je dan al binnen een paar weken hoe diep verdorven dat systeem in elkaar stak. En zien we de ontreddering, omdat niemand eigenlijk goed weet wat hij van zijn buurman moet denken. En of die buurman te vertrouwen is. En voor je het weet, zitten er andere mensen in een nieuwe regering, maar verandert er in feite niet al te veel. En hoor je de ontreddering van mensen die zelfs niet weten wat ze precies van zichzelf moeten denken, omdat ze hun eigen gevoelens en hun eigen waarnemingen nauwelijks durven geloven, omdat ze bang zijn voor zichzelf en voor wat er kan gebeuren. En de laatste weken lees je de ene verklaring naar de andere, hoe het mogelijk is geweest dat daar in Oost-Europa dit systeem, wat toch van geen kant deugt, zo lang heeft standgehouden. Die mensen daar zijn toch niet zoveel anders dan wij zijn. Je kunt de zaak misschien ook omdraaien en eens nadenken over de vraag: hoe lang zou het nog duren voordat ook ons systeem, waar wij deel van uitmaken, wordt ontmaskerd? Voordat wij zelf zicht krijgen op wat we nu nog niet zo goed zien. Voordat we zelf in de gaten krijgen hoe ook ons eigen systeem opnieuw onderdrukkend is. We hebben vanochtend dat verhaal gelezen over Amalek. De oude Joodse traditie heeft kennelijk al weet van het feit dat de ene bevrijding de andere nog niet is. Israël was verlost, was bevrijd door God, door Mozes uit Egypte. Bevrijd van het piramidale, onderdrukkende systeem. Bevrijd van zo'n systeem dat welvaart brengt en rust en vrede. Maar vraag niet ten koste waarvan. En aan dat systeem was men ontkomen. Naar de woestijn waar het allemaal opnieuw moest beginnen. Een totale heroriëntatie. En dan lezen we: juist daar in de woestijn, juist daar waar de kwetsbaarheid het grootst is, daar slaat Amalek toe. Amalek komt in het Oude Testament en in de oude traditie van de Joden herhaaldelijk voor als een soort aasgier, een verrader, een vijand die als het ware de vijand van de bevrijding zelf is. Je dacht nog even dat er bevrijding was en dat nu de heilstaat zou kunnen beginnen. Maar nog moe en afgemat van alle gebeurtenissen zijn daar dan ineens onverwacht de Amalekieten. Die hebben het gemunt op de mensen die vermoeid zijn en afgemat, de mensen die achteraan komen, de vrouwen en de kinderen. Daar hebben ze het op gemunt, op diegenen die geen energie meer over hebben, uitgeput zijn. Bevrijd worden uit Egypte hoeft nog niet per definitie een echte bevrijding te zijn, zoals het omverwerpen van een dictatuur niet per definitie het einde is van de ellende en het begin van de heilstaat. Want nog niet is de macht gebroken of daar doemt het volgende gevaar op uit een onverwachte hoek. Zoals ooit de reformatie, toen de macht van de Rooms-Katholieke Kerk hier in Europa was gebroken, ontstond er dat Calvinisme met een moraal die op een heel andere manier weer even onderdrukkend was en waar veel mensen tot op de dag van vandaag binnen onze samenleving onder gebukt gaan. Of zoals een paar eeuwen later de strijd tegen het kapitalisme, tegen de onderdrukking van de kapitaalhebbers, resulteerde in een socialisme, in een marxisme, dat uiteindelijk voor velen in Europa weer opnieuw dood, verderf en onderdrukking zou zaaien. En je vraagt je af: wat vieren we dan precies wanneer we bevrijding vieren? Havel merkte laatst op dat de situatie in Oost-Europa en in West-Europa in ieder geval één zaak met elkaar gemeen hebben. Namelijk dat er een systeem is dat mensen beheerst. Zowel in het oosten als in het westen worden mensen gemanipuleerd. Alleen, volgens Havel, in het westen gebeurt het wat minder opvallend. Veel omzichtiger, veel geraffineerder. Wat is daarvan waar? Hoe vrij zijn wij eigenlijk? Hoe leven we ons leven in vrijheid? En waaruit bestaan misschien onze vaste patronen, de dingen die we allemaal normaal zijn gaan vinden? Zo vinden we het heel normaal wanneer iedere dag opnieuw alles te koop is. Als je tenminste geld hebt. En we vinden het heel normaal dat er, als je de kraan openzet, dat er water uitkomt. Al blijkt het soms wel eens vergiftigd te zijn. En we vinden het heel normaal dat we onze boterham verdienen en dat mensen werken voor hun geld. En je merkt pas hoe weinig je nog maar meetelt als je geen werk meer hebt. En we vinden het heel normaal om je te verzekeren tegen ziekte en ongevallen en alle mogelijke ellende en onheil. Maar we merken vaak pas als we ziek zijn dat die verzekeringen niet ons beschermen tegen het gevoel dat we toch eigenlijk uitgeteld zijn. Maatschappelijk, maar amper meer meetellen. Soms zelfs schuldgevoelens hebben omdat we ziek waren en niet die dingen konden doen die men eigenlijk van ons verwachtte. Zoals het opvoeden van onze kinderen of zo. Dat mensen zich uitgerangeerd voelen omdat de samenleving niet is ingesteld op het niet-normale. En we vinden het normaal dat iedereen voor zijn eigen kinderen zorgt. Natuurlijk. Maar intussen, als je hier door huizen rijdt, dan zie je tegen de straatlantaarns grote aanplakbiljetten waarin mensen worden opgeroepen als pleegouder. Omdat er kennelijk binnen onze samenleving onvoldoende opvang is voor al die kinderen die het thuis niet langer kunnen harden en weglopen of op een andere manier ontheemd raken. We zijn vrij, zeker. Maar tegelijkertijd is er veel onvrijheid. En onverhoeds worden dan door Amalek de kinderen aangevallen. En de vrouwen, de zwakken binnen de samenleving. Zoals wij in deze dagen misschien onverhoeds worden getroffen door de vraag om onze aandacht voor al die kinderen. Kinderen die intussen allang geen kinderen meer zijn. Kinderen van NSB'ers. Kinderen van Joden. Kinderen van Zigeuners. Kinderen van werkelozen. Kinderen van gastarbeiders die hierheen gehaald zijn. Kinderen van knilmilitairen uit Ambon die koningstrouw waren. Kortom, vele tienduizenden, honderdduizenden onder ons, mensenkinderen die inmiddels een eerbiedwaardige leeftijd hebben bereikt. De bevrijding die wij vieren was er kennelijk niet voor iedereen. Staan in de vrijheid brengt ook verplichtingen met zich mee, maar in de overwinningsroes, is het maar al te gemakkelijk om dat te vergeten. Zo zijn wij mensen. En daarom, denk ik, staat er in Exodus dat bevel van de Heer aan Mozes: stel dit ter gedachtenis op schrift en prent het Jozua in. Ik ga de herinnering aan Amalek van deze aarde wegvagen. Wij vechten wel voor heil, maar gaan desondanks mank aan bedrijfsblindheid. En in onze overwinningsroes zijn we zo blij dat ons doel is bereikt, dat we vaak niet meer zien hoe wij het slachtoffer worden van onze eigen ideologie. Hoe onze eigen ideologie opnieuw slachtoffers maakt, vaak op plekken waar we ze niet verwachten. Ik denk dat dat is wat de Bijbel ook erfzonde noemt. Het feit dat mensen met de beste bedoelingen onheil aanrichten, schuld op zich laden en pas later, veel later, met schrik bemerken en met schaamte zich realiseren: hoe heb ik dat over het hoofd kunnen zien? Hoe is het mogelijk dat ik daarvoor zo weinig oog heb gehad? Schuldgevoel. En Gods bevrijding is dat Hij niet zal rusten voordat mensen juist van deze schaamte en van deze schuld zich bevrijd zullen weten. Dat is denk ik ook het hart van het evangelie. De Heer strijdt tegen Amalek alle geslachten door en Hij zal niet rusten voordat de naam Amalek is weggevaagd van deze aarde. Wat zou dit anders kunnen betekenen dan dat het een mens niet wordt toegerekend wanneer hij ineens verraderlijk, onvoorzien en van achteren wordt overvallen door een vijand die nu eenmaal altijd toeslaat op een moment dat je het totaal niet verwacht. Op een moment dat je net moe gestreden bent. Zolang de staf van Mozes ten hemel geheven is, zolang is de vijand Amalek aan de verliezende hand. Zolang als wij ons laten leiden door de geest, zolang staan we op zo'n manier in de vrijheid dat het leven wordt geleefd alsof het een gebed was. En zolang we zo levend bidden en biddend leven, zolang boeken we winst, maar nog niet laten we de staf zakken of Amalek is aan de winnende hand. En we mogen elkaar troosten met de belofte dat eens dit Amalek definitief zal worden verslagen en van de aardbodem zal worden weggevaagd. Want de Heer strijdt zelf tegen Amalek alle geslachten door, totdat van Amalek niets meer over is op deze aarde. Amen.